Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt.
Willem Sodderland is oprichter van C-More. Het bedrijf wil de transitie naar een duurzame voedselvoorziening versnellen door producten te ontwikkelen op basis van zeewier. Willem, welkom.
Dankjewel.
Ja, begin natuurlijk met het idee om in het zeewier te stappen. Dat gaat niet zomaar.
Nee, dat was zo'n 6 jaar geleden. Ik was wel op zoek naar mijn volgende revolutie als ondernemer. Dus ik stond open voor nieuwe dingen. Ja. En ik was in een restaurant met mijn gezin op Ibiza. En ik zag op het menu een zeewiersalade staan. Nou, dat vond ik wel exotisch, interessant klinken. Ja. En ik kreeg een prachtig bord voor me waar geen enkel zeewier op te ontdekken viel.
Dus je werd boos.
Dus ik vond het niet leuk.
Ik blijf toch Nederlander, daar heb ik voor betaald. Ja, en waar is een zeewier?
Ja. En er lag wat slablaadjes op en wat pasta en wat dingen. Nou, ik dacht, nou leuk. En dus ik ging verhaal halen bij de chef. En die wees op de groene pasta op mijn bord. En die zei, ja, maar meneer, Dat is het zeewier. Zo groeit dat aan de rotsen. En dat was eigenlijk het begin van het idee. Al heel snel, tijdens het eten in het restaurant, gingen er al allerlei dingen door mijn hoofd.
Ja. Creatief ondernemen, wat gaat er door je hoofd als eerste dan? Geld of groen?
Nee, eigenlijk de logica van een vondst. Gewoon de excitement van een vondst. Dat je iets hebt gevonden wat misschien zou kunnen kloppen. Wat iets kan veranderen. Wat iets kan verbeteren. En dat ging door mijn hoofd.
Het is bijna te mooi om waar te zijn. Ik bedoel, het is geweldig. Dat wil je ook. Dit is gewoon echt zo'n aha moment ook. Letterlijk.
Alleen, ja, absoluut.
Je kunt ook wel zeggen, je wist verder nog helemaal niets dus van zeewier.
Ik wist helemaal niks van zeewier. Ik was weliswaar een ervaren ondernemer. Ik had heel veel ervaring met het in de markt zetten van nieuwe producten met mijn vorige bedrijf, dat was een marketingbureau. Maar het was een volstrekt nieuwe wereld.
Wat had je onder andere in de markt gezet?
Nou, mijn vorige bedrijf heet Buzzer. En met Buzzer was gespecialiseerd in mond-tot-mond reclame. En wat wij deden is hele grote groepen mensen nieuwe producten laten uitproberen van bedrijven zoals Philips en Unilever en Procter & Gamble. En zij verspreidden dan vervolgens het verhaal over die producten. Dus daar had ik heel veel ervaring mee.
Ja, dat is trouwens heel handig, denk ik, ook in dit verhaal. Het is belangrijk, hè, dat je weet, het gaat om verhalen vertellen. Ja. Dit is overigens een heel mooi verhaal. Het is ook zo is het allemaal begonnen. Ja. Langzaam heb je erin verdiept en denk je misschien, nou, iedereen moet aan het zeewier. Of laten we massaal zeewier gaan eten, want dat helpt ons ook nog vooruit. Dat is een beetje de boodschap. Maar waarom eigenlijk?
Nou, wat stapje voor stapje bij mij ook duidelijk werd toen ik onderzoek ging doen, is het eerste stuk ging allemaal over gezondheid. En dat wist ik al wel een klein beetje. Dus ik wist dat het iets heel gezond was, een soort superfood. Dus dat was vrij snel duidelijk. Maar wat eigenlijk nog veel interessanter was, dat ik erachter kwam dat in de wereld van voeding natuurlijk allerlei uitdagingen bestonden. Richting 10 miljard mensen, veel te weinig land voor. En dat zeewier het eigenlijk helemaal niets gebruikt wat schaars is. Dus je gebruikt geen vers water, je gebruikt geen land, je hebt eigenlijk alleen maar zonlicht nodig en een stuk oceaan. En dat maakt het ongelooflijk duurzaam. En eigenlijk hadden mensen al 50 jaar lang, wetenschappers en allemaal andere mensen, zeiden van, dit is een van de grote oplossingen voor de toekomst van ons eten.
Ja, geen landbouw, maar zeebouw.
Ja, maar als mensen het maar op hun bord zouden leggen. En daar had ik wel ideeën over nadat ik die pasta op mijn bord had zien liggen en dacht van, nou ja, dit is iets, hier kunnen mensen wel iets mee als het er zo uitziet.
Ja, vooral omdat het vanzelfsprekend is. Dat lijkt me het allermakkelijkste ook. Je hoeft niet iets aan te prijzen. Nee. Mensen vinden het ook niet eng blijkbaar. Jij dacht ook dat het iets heel anders was.
Laten we wel zijn. Ik ben nu 5 jaar verder. Het klonk en was in mijn hoofd toen natuurlijk veel logischer en makkelijker dan het dan in de praktijk natuurlijk is. Want hoe logisch ik het vind en gelukkig ook grote groepen mensen inmiddels. Daar zitten nog ontzettend veel obstakels in als je dan echt aan de slag gaat.
Maar zijn de obstakels dan, die zijn weggenomen bij, laten we zeggen, ja, het vertekend beeld misschien wel. De foodies, laten we zeggen, bewuste consumenten, ook veel aandacht genereren. Dan denk je dat heel veel mensen eraan zijn, maar in de praktijk zijn er dus hobbels. Maar wat zijn de hobbels?
Op basis van de media en de tijdschriften en hoe vaker over zeewier gesproken wordt, zou je denken dat inmiddels net zo bekend is als spinazie. En in de praktijk gaat dat veel langzamer.
Maar hoe komt dat? Wat zijn de hobbels?
Nou, eigenlijk mensen zijn wel geïnteresseerd in innovatie, maar niet in verandering. En dit zijn, het is toch altijd net anders. Het is niet helemaal hetzelfde. Ook al vind je een zeeweersoort die lijkt op spek of op pasta. Je keuken ruikt een beetje naar de zee. Of je moet het anders klaarmaken. Of heeft net een andere bite. De prijs is misschien net anders. En je moet het ook nog in de supermarkt van mensen krijgen. Op het schap waar zij het kunnen vinden. Dus er zijn zoveel stappen die je moet nemen voordat het uiteindelijk op mensen hun bord ligt.
Nee, dat begrijp ik. Maar dat geldt bijna voor alle verhalen die vooral met voeding te maken hebben. Want dat is heel erg lastig hè, voordat mensen op dat gebied inderdaad een stap nemen. Ja. Afgaan van de klassieke smaken en gerechten, dat is heel groot. Maar dan nog heb je de tijd niet enorm mee. De echte wind in de zeilen.
Nee, maar absoluut. Ik bedoel, ik denk dat als ik dit 15 jaar geleden had geprobeerd, dan was ik in 5 jaar nooit zo ver gekomen. Dus de timing is ongelooflijk goed.
Maar dan nog. Timing is heel goed en dan nog duurt het heel erg lang. En dan
dus nog lukt kan je nagaan. Ja.
Nou ja, nee, natuurlijk. Maar dan weet je zelf ook inmiddels na al die jaren, je gaat niet voor niks door. Jij ziet nog steeds allerlei kansen en mogelijkheden.
Ja, en dat is eigenlijk wat ik als ondernemer in de afgelopen ruim 20 jaar heb geleerd, is je doel, waar je het voor doet, je missie, in dit geval van 7 uur alledaags eten maken, dat klopt gewoon. Maar die staat wel voor op 15 jaar. En in die tijd van tussen het begin en die 15 jaar ben je continu aan het kijken, oké, wat is de juiste route? En daar moet je ontzettend flexibel in zijn en leren van wat er in de markt gebeurt en wat consumenten wel kunnen handelen en niet en wat supermarkten wel kunnen en wat ze niet kunnen.
En kun je dat als start-up helemaal in je eentje? Want je moet ook die lange adem hebben, die heb je ook. Je bent 5 jaar nu bezig, je moet er langere tijd voor uittrekken. Wat ook niet gek is, dat weet je ook. Dat hebben bijna alle ondernemers met een heel goed idee. Het gaat nooit vanzelf. Nee. Maar je moet dus groter worden en groter groeien. En hoe gaat dat lukken?
Ja, schaal is ongelooflijk belangrijk. En ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat bij dit soort innovatieve dingen, dat het in je eentje doen, standalone, dat niet de juiste route uiteindelijk is. In het begin is dat nodig, want je moet iets bewijzen, je moet iets laten zien, je moet mensen inspireren en laten zien dat het kan. En als je dat punt bereikt hebt, dan en daar zijn wij nu, dan moet je eigenlijk gaan kijken van hoe kan ik nou door samenwerking met anderen de volgende grote stap
nemen. Maar zijn dat andere, laten we zeggen, andere start-ups in zeewier of andere ondernemers die op een of andere manier zich met zeewier bezighouden? Of bedoel je, denk je aan iets anders?
Nou, er zijn eigenlijk twee dingen waar we nu naar kijken. Eentje is dat wij producten gaan ontwikkelen voor andere merken, voor bestaande bedrijven die al veel groter zijn. Die dus bijvoorbeeld een paar meter schapruimte hebben en altijd op zoek zijn naar innovaties in hun categorie. En dan kunnen wij iets ontwikkelen met zeewier erin voor hun merk.
Nou, kun je een voorbeeld geven?
Ja, we hebben een zeewier hummus ontwikkeld. Maza is is marktleider in hummus. Die hebben wij benaderd. Die hebben het product getest. Het is positief. En nou is alleen de grote hobbel, durven zij het aan om samen met een scale-up samen een product op het schap te
brengen. Maar je zou bijna zeggen, jij met je marketingachtergrond, ik heb het niet, maar als ik dit hoor, dan denk ik, ja, dit is een logische combinatie.
Dat vind ik ook. Dat vind ik ook. En ik geloof ook dat, zij zijn er ook enthousiast over, maar die stap zetten, daar gaat nog wel wat tijd overheen. Dus dat is één route. De tweede route, die gaat eigenlijk nog wat verder. En dat is door met andere start-ups en scale-ups te gaan samenwerken die ook met oplossingen in de plantaardige voeding bezig zijn. En of ze dan bezig zijn met paddenstoelen of met bonen. Er zijn allerlei oplossingen. En ik geloof dat het een heel goed idee zou zijn om een aantal van dat soort bedrijven bij elkaar te brengen. En onder een nieuwe paraplu een veel grotere schaal te geven. Meer slagkracht te geven. Meer zichtbaarheid in de winkels te geven. Met diezelfde missie om richting een meer plantaardige voeding te gaan.
Ik zou zeggen, ook dat past ook weer in deze tijd, in de deeleconomie. Alleen als puntje bij paaltje komt, dan denk je misschien een grote speler. We gaan met z'n 10 in zee, maar dan denkt de grootste van de 10, ja, wacht even, ik kan het in mijn eentje. Ik moet het toch met jullie delen, zonder van de wind straks.
Ja, dat zijn. Ik ben net in dat pad gestart. Ik ben gesprekken aan het voeren. En sommige mensen zijn meteen enthousiast. En anderen, ja, daar spelen andere zaken mee. Dat kan ego zijn. Het kan zijn dat ze denken van, nou, ik heb een betere oplossing. Of ik vind het te veel hessel.
Gezond wantrouwen en achterdocht. Nou, ook. Natuurlijk. Dat soort weer hobbels die je weg moet nemen. Dan heeft het ook te maken met je achtergrond. Dan kun je elkaar een beetje screenen. Dan kun je denken, wat is voor ons allebei de winst? En als je dat allebei ziet, dan lukt het vanzelf. Van al die partijen die je benadert. Hoeveel denk je dat je gezamenlijk aan het zeewier kunt krijgen?
Nou, dit is dan niet alleen zeewier. Hè? Dus ik ben juist ook aan het kijken van hoe kan je nou verschillende oplossingen die er zijn bij elkaar brengen. Ik denk dat er veel van de scale-ups in de foodwereld geïnteresseerd zullen zijn om het gesprek aan te gaan. Om te kijken of je kan samenwerken. Echt het aandurven onder één vlag om te fuseren en daar een groter bedrijf van te maken. Ik denk dat het uiteindelijk een klein groepje mensen is die dat, waarbij het kan, waarbij ze het willen, waarbij de klik is, waarbij je alle obstakels uit de weg kan ruimen. Dus dat wordt een mooie zoektocht.
Je kunt ook in je zoektocht kijken naar wat anderen gepresteerd hebben, anderen die succesvol zijn geweest. En misschien het kunstje kopiëren en dan naar je eigen hand zetten. Bijvoorbeeld de vegetarische slager.
Ja.
Die uiteindelijk na heel lang werk en knok zichzelf op de kaart heeft gezet en uiteindelijk inderdaad groter moest groeien en dus door Unilever het overgekocht. En dat gaat ook niet slecht.
Nee, alleen vegetarische slager werd overgenomen toen het al echt schaal had bereikt. En er zijn heel veel bedrijven die zitten in de fase daarvoor. En eigenlijk wil ik dat stuk versnellen. Dus om tot het punt te komen dat je door een multinational overgenomen kan worden om echt grote schaal voor je oplossing te bereiken, moet je verder zijn dan de meeste bedrijven nu zijn. Dus er zit nog een tussenstap. En het gaat eigenlijk om die tussenstap zetten.
En die tussenstap kan misschien sneller gaan, denk ik, als je zeewier als inderdaad het gouden product van de toekomst ziet. Hè? Want het is niet, we hebben het nu steeds over voedsel. En jij zegt met andere bedrijven in zee gaan om te kijken hoe we daar iets mee kunnen doen. Maar ja, er worden ook allerlei dingen gezegd over zeewier. Je kunt er ook met energie en biobrandstof wat mee doen. Je kunt er ook plastics van maken. Ja. Je kunt er alle kanten mee op. Het lijkt een soort wondermiddel.
Ja, en dat is als er zo'n vondst gedaan wordt, dan is dat natuurlijk. Dan zie je vaak dat soort dingen. Het kan ook zijn dat zo'n verhaal dan op een gegeven moment weer verdwijnt of dat er andere dingen gebeuren.
Nee, maar is het flauwekul of is het serieus?
Nee.
Is het
echt, laat ik het zo
multifunctioneel
zeggen.
Multifunctioneel zeewier.
Er kan ongelooflijk veel mee gedaan worden. Dat gaan wij niet doen, want blijf bij je leest. Het is al moeilijk genoeg om er alledaagse eten van te maken. Als wij dan ook nog plastics ervan gaan maken, dan is dat weer een ander verhaal. Niet al die oplossingen van zeewier zullen uiteindelijk viable zijn. Maar daar is ongelooflijk veel mee te doen.
Is er al een naam in je hoofd die rondzinkt voor als het gaat lukken op het gebied van voedsel, hè, om met 10 partijen iets te gaan doen? Ja. En hoe zou dat bedrijf moeten heten?
Nee, dat ga ik hier nog niet vertellen. Maar
je neemt afscheid van Seymour, dat is een geweldige naam natuurlijk.
Ja, dat is ook een geweldige naam. Ik weet ook niet of Seymour meteen verdwijnt. Want het kan ook zijn dat je onder een paraplu-merk nog een aantal merken vasthoudt die staan voor, oké, dit zijn producten waar ingrediënten uit de oceaan in zitten. Dit zijn producten waar paddenstoelen in zitten. En dat op een gegeven ogenblik zou verdwijnen. Dus ja, dat is branding strategy, zoals het mooi heet. En daar kan je allerlei kanten mee op.
De uiteindelijke stap is natuurlijk ook de grote verkoop bij de grote spelers. Laten we zeggen de Albert Heijnen en de Jumbo's van deze wereld. Of misschien letterlijk alleen maar deze twee. Zijn daar mogelijkheden? Zijn daar gesprekken? Want ik word natuurlijk ook elke dag overstelpt met aanbiedingen. We willen bij jou in de schappen en op de beste plek.
Nou ja, we verkopen onze producten in supermarkten, in zo'n 8-9 landen. En wat we daar zien is dat supermarkten het wel heel lastig. Ze willen graag innovaties brengen, maar ze zijn er niet voor uitgerust. En ze zijn eigenlijk opgegroeid met de Unilevers van de wereld en weten heel goed hoe ze met hen moeten samenwerken. Maar met kleinere bedrijfjes die kleinere marketingbudgetten hebben en innovatievere producten, vinden ze veel moeilijker om het pad naar de consument te vinden.
Maar is het je toch gelukt om in deze grote supermarkten binnen te dringen of nog niet?
Ja, kijk, wij hebben als eerste zeewierproducten in gewone supermarkten weten te krijgen in verschillende landen. Maar ook dat gaat wel met vallen en opstaan. Om een voorbeeld te geven, op een gegeven moment ging onze zeewierspek ging hard lopen. En toen kregen we steeds meer klanten. En toen viel de oogst in één keer tegen. Ja. En toen konden wij een paar maanden niet leveren aan Albert Heijn. En toen werden we gedealist. Dus was ons product werd gewoon van het schap afgehaald.
Ja, dat zijn echt waanzinnig natuurlijk. Hè? Alleen door een mislukte oogst dus. Ik bedoel, dat had een grote volgende stap kunnen zijn.
Absoluut. En dus, maar dat soort dingen, we zijn pioniers. We hebben er heel veel van geleerd. Maar dat laat wel zien dat de wereld van retail is keihard. En dat is niet makkelijk voor foodinnovaties.
Je hoort Willem Sodderland van Seymour. Zojuist vertelde hij wat zeewier in de toekomst nog meer teweeg kan brengen. Zometeen gaan we het hebben over zijn persoonlijke achtergrond. We Bij mij in de studio Willem Sodderland, oprichter van Seymour. Net vertelde hij wanneer hij voor het eerst met zeewier als voedselproduct in aanraking kwam. En nu praten we verder over zijn persoonlijke achtergrond. Want ja, ooit, de jonge Willem, die wil iets worden in het leven. En die heeft dan op een gegeven moment misschien wel een beroepsperspectief. Of een studie die hij wil gaan volgen. Of hij wil eerst een heel wild leven leiden. Hoe is het bij jou gegaan?
Rotterdam. Geweldige jeugd gehad. Ik ben rechten gaan studeren. Ben daar niet uiteindelijk iets mee gaan doen.
Rechten doe je ook vaak omdat je denkt, daar kan ik aan de kant mee op. Het was voor jou ook
ja,
die reden.
Nou, ik vond het, ik hield van de logica. En zo kijk ik ook als ondernemer naar of het nou zeewier is of dingen die ik daarvoor heb gedaan. En dus dat zat er al vroeg in. En ik vond de logica van de wetten en de argumenten en de eigenlijk ook verhalen die je creëert als je met rechten bezig bent, dat sprak me aan. Dus dat was wat ik ben gaan doen. En ik ben daarna ben ik strategy consultant geworden bij een grote club. Leerde daar, terwijl ik rechten had gestudeerd.
Welke club?
Dat heette Monitor Company. En daar kon ik mezelf bijspijkeren op hoe bedrijven werkten. Nou, dat waren allemaal hele grote bedrijven.
Maar hoe maak je dit soort stappen? Ik bedoel, want had je nooit in je hoofd, ik wil brandweerman worden of politieman of strafrechtadvocaat tijdens je studie, ik noem maar wat?
Nou, waar ik altijd mee bezig was, was nieuw. Dus strategy consultancy was nieuw voor mij. Ik had tijdens mijn studie dingen gedaan die nieuw waren, opgericht. En toen ik vervolgens ging ondernemen, was dat ook omdat ik zag van, hey, ik heb de drive om nieuwe dingen te doen. En als consultant kon ik dat te weinig. Want die grote bedrijven die luisterden wel, maar ja, ik had geen invloed op ze. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dit gaat mij te langzaam. Ik wil vernieuwing zelf gaan brengen.
Totaal andere karaktertypes ook. Hè? De consultant en de ondernemer. Dan moet je echt heel anders in elkaar zitten.
Ja, ik heb een gigantische omzwaai moeten maken in de denken. Maar goed, dat zat er wel al in. Al heel vroeg. Dus het was niet iets wat ik bij mezelf moest veranderen. Maar ik moest een soort juk van mezelf afgooien. Hè, om te denken als consultant in analyses. In plaats van in dingen doen en kijken wat ze opleveren.
Nu we het toch over analyses hebben op een andere manier. Welke rol spelen je ouders? Je gaat die niet op de Freudbank liggen. Hoor, maar gewoon even toch kijken wat de achtergrond is.
Nou, mijn vader is advocaat en heel internationaal. Dus die heeft over de hele wereld gereisd voor zijn kantoor. En ik denk dat bijvoorbeeld mijn beeld van een globale wereld. Hè, dat je niet alleen maar met Nederland bezig bent, maar met de hele wereld bezig bent. Ik denk dat daar absoluut invloed heeft gehad. Hij was altijd aan het reizen. Mijn moeder die is nadat mijn ouders uit elkaar gingen, is zij weer opnieuw gaan studeren. Toen is ze theologie gaan studeren en werd uiteindelijk een freelance dominee. En ik sta in ieder geval heel vaak op podia. Dat is niet een kansel, maar dat heeft er wel mee te maken. En ik word ook gezien als een evangelist. Dus wellicht dat ook daar inspiratie heeft.
Het goede is, kijkt er vrolijk bij. Bovendien, zoon van een advocaat en een dominee. Daar kunnen we uren over praten. De beste grap ook over maken, die maak je zelf waarschijnlijk. Ja. Maar uiteindelijk kom je toch bij het eten terecht. En heeft dat ook met familie of met kennissen te maken?
Ja, toen mijn ouders uit elkaar gingen, ging mijn moeder dus op zaterdag ging ze naar college in Utrecht voor theologie. En had ze aan mij, mijn zus en mijn broertje gevraagd of wij dan op zaterdag wilden koken. Dus het koken begon op 13-jarige leeftijd. En ik had een tante die kok was. Dus ik was heel erg geïnteresseerd in eten. Dus dat is altijd zo geweest.
Ja, dat is een hele logische verklaring eigenlijk. Ik zie dat hier toch allerlei genetische aspecten een grote rol spelen. Wat je uiteindelijk gedaan hebt. Dat kunnen we gewoon niet omheen. Uiteindelijk ben je ook gelovig of niet? Of juist helemaal van het geloof afgeraakt?
Nee, ik ben niet. Ik ben een atheïst. Ik vond heel interessant wat mijn moeder deed. Maar
ze heeft je niet proberen te bekeren?
Nee. Nee.
Nee, maar dat zou ook nog wat daarboven halen natuurlijk.
Nee, maar ze kende me. Hè. Dus ze wist dat...
Eigenwijs genoeg en dat lukt gewoon niet.
Nee, dat gaat niet gebeuren.
Het voorbeeld van je vader volgen, advocaat. Dat is natuurlijk ook een mooi beroep. En dan ook nog eens de wereld bereizen. Dan denk je, je kunt je afzetten in je jeugd. Je kan ook denken, nou, dat trek ik maar op.
Ik heb stage gelopen bij een advocatenkantoor. Superleuke omgeving. Maar wat ik wel merkte was dat advocaten en de manier van denken... ze kunnen overal gaten inschieten. Ze kunnen fantastische argumenten bedenken. Ze kunnen in allerlei dingen een opbouwende rol spelen. Maar het is wel iets heel anders dan creëren. En ik merkte gewoon dat mijn grote drive is... om dingen te creëren die er ervoor niet waren. Daarom hou ik ook van fotografie, van koken. Bij koken doe je precies hetzelfde. Er is eerst niks en dan is er iets, nou, hopelijk fantastisch. Maar er is in ieder geval iets wat er daarvoor niet was.
Ja, dat is iets heel anders inderdaad, een advocaat. En bovendien, het durf je ook en kun je doorzetten, ben je ondernemer en win je ook een prijs. En dan moet ik even citeren. In 2015, Seymour werd uitgeroepen tot de meest innovatieve food startup. En naar aanleiding daarvan zei het volgende. Alle fouten die ik eens gemaakt heb als ondernemer, die heb ik ook gemaakt. Wat zijn die fouten? Dat lijkt een hele litanie en een opsomming dan ook, hè?
Nou, het zijn er zoveel. Maar laat ik even de allerbelangrijkste benoemen. Het onderschatten wat er nodig is om veranderingen teweeg te brengen. De wishful thinking die je doet om te denken... nee, maar iedereen gaat dit logisch vinden. Iedereen gaat zien dat dit de oplossing is. En dat betekent dat je dus onderschat wat er allemaal nodig is... om tot een bepaald punt te komen. En dan moet je die energie en de tijd moet je uit je tenen halen. Je moet zorgen dat je alsnog financiering voor langere periodes krijgt. Dus de onderschatting van wat er nodig is om verandering tot stand te brengen... is op een bepaalde manier een fout. En aan de andere kant, als je dingen allemaal op de juiste waarde zou schatten, zou je er waarschijnlijk nooit aan gaan beginnen.
Nee, hoewel heel veel ondernemers dan niet kunnen doorzetten of dit verhaal vaak niet verteld hebben. We horen graag het succesvolle verhaal alleen, maar de echte ondernemers, zou ik bijna zeggen, durven dat ook te vertellen. En die zeggen ook, je ligt ook dagen naar het plafond te staren. Ja. Je denkt toch soms, ik ben gek dat ik dit doe. Was ik desnoods mijn advocaat geworden in jouw geval?
Ja.
Dat is wel heel erg. Nee, maar dat zelfs nou, dat, ja, kun je nagaan.
Ik geef graag toe dat dat soort gedachten bij mij ook af en toe komen.
Zelfs dat, toch niet dominee, ga ik nu te ver. Dat je dacht, ik had ook nog dominee willen worden.
Dat was net iets te ver.
Een gepasseerd station ook, voor altijd.
Ja.
Maar ja, het betekent dus wel, als je dat je die vechtersmentaliteit moet hebben. Dat je uiteindelijk toch altijd je weer omhoog kunt. Je kunt alleen maar omhoog klimmen als reddingsboeien zijn. En je had het al over financiering. Wat zijn jouw financiers op dit moment?
Nou, ik heb een groep van informele investeerders. En die zijn, dat zijn ook mensen die ik los van dat ze financiering hebben, die ik ook raadpleeg over allerlei onderwerpen, die ook mentaal steun kunnen verlenen als ik doorheen zit.
Dat heb je al nodig gehad ook, of niet?
Ja, vaak genoeg. Niet alleen vanuit mijn investeerders, maar ook vanuit mijn vrouw, vanuit mijn kinderen, vanuit een hele grote groep ondernemers die ik ken vanuit de Entrepreneurs Organization, die elkaar allemaal steunen en helpen om betere ondernemers te worden. Ik denk dat dat een van de slimste dingen is die ik heb gedaan, dat ik onderdeel van een netwerk ben geworden, waar je dat soort support hebt.
Maar ook mentaal steunen. Ik vind het inderdaad heel slim, omdat misschien goed om dat ook extra te benadrukken, omdat veel ondernemers dat juist niet doen vanuit. Dat zie je in veel beroepsgroepen ook toch een beetje de stoere houding van ik heb dat niet nodig. Pijn aan mijn knie, dat snap ik nog wel.
Ja.
Of ik ben mijn stem kwijtgeraakt, zoals ik gisteren. Maar hij doet het weer, zoals je hoort, een beetje. Maar mentaal, nee, daar willen we het liever niet over hebben. Want we zijn een stoere ondernemer.
Ja, we zijn allemaal stoer, anders waren we dit niet gaan doen. Maar intussen ben je bezig om je missie te bereiken met al die hobbels. En het valt altijd tegen op allerlei momenten. En dat moet je aankunnen. En af en toe dan heb je daar heb je wat extra kracht van buiten nodig. Dan heb je nodig dat mensen tegen mij zeggen... Willem, je vergeet te kijken naar wat je allemaal al bereikt hebt...
Ja.
En je bent alleen maar aan het kijken wat er nog niet is. En dan helpen ze me daarmee. En dat is ongelooflijk belangrijk.
Ik denk dat het nog iets belangrijk is. Namelijk dat je de tijd mee hebt. En we hebben al een paar keer geconstateerd in dit gesprek. Je hebt de tijd mee. Maar hier gaat het ook over de green leaders. Over duurzaamheid. Ja. En dat woord is nog niet gevallen, gek genoeg. Hè? We praten van een tijdje. Maar duurzaamheid, is dat iets? Is dat per ongeluk? Is dat toevallig dat nog niet geval is? Of verafschuw je het woord eigenlijk?
Nou... Ik verafschuw het niet. Ik heb wel moeite met de hokjes, duurzaam leiderschap. En ik zal je uitleggen waarom. Voor mij is duurzaamheid is niet een apart iets. Voor mij is duurzaam gewoon logisch. Net zoals dat gebalanceerde voeding of dat logisch is. Het is prima dat het zoveel aandacht krijgt, want daardoor worden mensen zich er bewuster van. Maar voor mij is het feit dat je iets niet waste, dat je op zoek gaat naar dingen dingen die onze planeet niet kapot maken, is niet een soort apart nieuw ding wat we onszelf moeten aannemen. Dat is gewoon logisch.
Maar
in
ik
de
denk
basis.
Dat je gelijk hebt. Hè? Dat dit ook al inderdaad langzamerhand vanzelfsprekend begint te worden. Maar ja. Ook hier misschien wishful thinking. Omdat dat is voor jou, voor mij zo. Maar ik merk ook om me heen. Dat is voor nog steeds voor heel veel mensen niet het geval.
Alleen de jongeren, de echte jonge generatie, mijn kinderen, daar is de vanzelfsprekendheid echt. He, die hebben dat als nee, niet allemaal natuurlijk, maar die krijgen van hun ouders, krijgen ze dat mee.
En spreken hun ouders er ook op aan.
En spreken.
Willen hun ouders dan graag ook als rolmodel
zien?
Exact,
ja.
Nou ja, dat kan inderdaad gewoon bijna de sleutel zijn tot succes ook op dit gebied. Alleen de jongeren worden ook ouder, kijken wat daarvan komt. Maar voorlopig is het inderdaad een grote kracht. Hè? Dat is niet een kleine groep.
Nee,
daardenkende gymnasiasjes zijn met z'n allen.
Nee, en die zijn niet, die denken niet een klein beetje anders. Die denken radicaal anders. En dat verklaart ook precies waarom verandering tijd kost. Omdat er een generatie overheen moet gaan die anders denkt.
Merk jij dat nu in je eigen kinderen ook al? Van we zorgen dat ik wel op deze koers blijf. Want anders houden zij mij in ieder geval. In ieder geval koers vast?
Ik heb het zelf niet echt nodig. maar ik zie dat mijn kinderen hun eigen vriendinnetjes, andere volwassenen bij de les houden. Absoluut, ja.
Duurzaamheid is voor jou vanzelfsprekend. De leiderschap ook vanzelfsprekend. Je hebt nu een kleine groep mensen waar je leiding aan moet geven. Maar toch, je bent leider. Dat is een andere kwaliteit die je moet aanspreken bij jezelf. Ja. Of aanboren.
Nou, wat ik ben altijd iemand geweest die een bepaald stukje van leiderschap altijd heeft gehad. Op de bühne staan, op de bres springen, ergens voor gaan staan. Maar leiderschap is natuurlijk veel meer. En daar ben ik nog steeds ontzettend veel aan het leren. Met name op het menselijke vlak. He, als leider, hoe neem je mensen mee? Hoe maak je ze groot in plaats van klein? En dat vind ik enorm spannende, mooie uitdagingen. En daar groei ik nog steeds in.
Nou ja, het is ook een van de thema's van deze tijd natuurlijk. Leiderschap en bijvoorbeeld antwoord hebben op beslissende vragen van deze tijd. Dat is een van de vele mogelijke definities. Ik vind dat wel mooi, omdat die voor iedereen geldt, voor elke leider, groot of klein. En wat zijn voor jou beslissende vragen waar je met anderen over wil praten als leider?
Nou ja, ik denk dat we het daarvoor al over gehad hebben. Dat is die samenwerking. Voor mij is het fundamenteel dat we leren om niet alleen maar in bedrijfjes en groepen met elkaar exclusief bezig te zijn of voor ons eigen doel bezig te zijn, maar te kijken hoe je met elkaar sneller doelen kan bereiken.
Natuurlijk, maar ik zou bijna zeggen de echte leider weet dan wat daarvoor nodig is. Hè? Want dit wat je nu zegt is ongeveer de moeilijkste opgave, dat constateerden we al. Maar hoe kun je dat doorbreken als echte leider? Wat voor handvatten moet je hebben?
Ik geloof dat uiteindelijk het allerkrachtigste is dat je is toch de verhalen. De schrijver Harari die haalt dat ook aan. Die zegt in deze tijd zijn verhalen nog belangrijker dan ooit.
Harari die kent bijna iedereen, maar toch voor de duidelijkheid nog eventjes. Hè, twee grote boeken geschreven natuurlijk. En straks neemt AI alles van ons over. Wij mensen zijn niet meer nodig om maar zo'n paar van zijn 21ste eerste lessen te noemen. Ja. Zoals zijn boek ook heet.
Ja, en hij zegt, en daar geloof ik heilig in. Verhalen zijn datgene wat de mensheid overeind gaan houden. En waarom? Omdat een verhaal heeft de kracht om mensen te binden. En dus als ik op pad ben nu en ik praat met andere food scale-ups of met grotere bedrijven, dan zijn de verhalen, waar gaan we naartoe? Wat is mogelijk? Hoe maken we van de oceaan onze boerderij, zodat we dat land minder nodig hebben voor ons eten? Dat zijn verhalen die mensen pakken, die ze aanspreken. En die kunnen mensen binden. En een verhaal over geld of over belangen of aandelen, weet je, tuurlijk interesseert dat mensen op een bepaald niveau. Maar uiteindelijk breng je daar mensen niet mee in beweging.
Nee, het gaat om storytelling. Ja. Dat is waar, ja. En ik denk dat zeggen veel mensen nu ook. Nee, je moet wel kunnen. Je hebt wel bewezen, denk ik, afgelopen jaren dat daar een van je sterke punten is, dat jij kracht ook ligt.
Ja, en ik zie dus ook nu, als ik in contact ben met andere ondernemers, er zijn ook stukken waar ik minder goed in ben. Ik ben minder gericht op, hoe kan ik vandaag heel veel verkopen van dat product? Ik ben altijd net iets te veel met mijn hoofd in de toekomst. Dus ik moet op sommige stukken moet ik mensen vinden die mij juist aanvullen. Maar als het gaat om die storytelling kant, hè, de visionaire regisseur, dat is mijn kracht.
Nou, je durft ook jezelf gewoon te benoemen. Ook je zwakke en je sterke punten. Ook visionair dus. En een echte verhalen vertellen. Je hoort Willem Sodderland. En zojuist spraken we over zijn achtergrond. Over zijn drijfveren. En nu praten we verder over de transitie naar een duurzame voedselvoorziening. We mij te gast is Willem Sonderland, hij is oprichter van Seymour. Net vertelde hij over zijn persoonlijke achtergrond. Nu praten we verder over het verduurzamen van de voedselvoorziening. Ja, een duurzame voedselvoorziening, daar moet je voor vooruitkijken. Dat kan niet anders. Je zegt het al, sterke en zwakke punten, één dag vooruitkijken of één week, dat kun je. Maar tot 2050 vooruitkijken. Hoe zit dat? Hoe ziet dat eruit voor jou?
Ja,
duurzame voedselvoorziening in 2050.
Nou, laat ik beginnen met het stuk wat ik het makkelijkste vind om uit te leggen. En dat heeft te maken met de oceaan. We halen op dit moment 2% van ons eten uit de oceaan. En die vertegenwoordigt 71% van de planeet. Ja, dat kan natuurlijk niet uit. Het land, daar wonen we ook nog eens op. Daar hebben we ook nog allerlei natuur. Daar willen we nog andere dingen mee. Er is gewoon simpelweg te weinig land om eten voor 10 miljard mensen te produceren. Dus we zullen de oceaan meer moeten gaan zien als onze boerderij.
Hier is overigens geen discussie. Dat is wel heel interessant om te weten. Want je kunt over alles discussiëren, maar hier niet over. Dit weten we allemaal, voor- en tegenstanders.
We weten het niet. Mensen zullen het er niet mee oneens zijn, maar we weten het nog niet. Elke week komen er rapporten uit van allerlei grote global instituten, van de VN tot aan noem het maar op. En die hebben dan oplossingen over de toekomst van eten of de footprint. En de zee als bron, als boerderij, staat nog nergens. Dat is nog niet op de bovenaan.
Dus maar het is handig als wetenschappers zeggen, we moeten van landbouw naar zeebouw.
Absoluut, dus dat gebeurt wel. Maar als je kijkt bij alle wereldwijde beleidsmakers, daar is dat nog niet doorgedrongen. Dus het is ontzettend belangrijk dat we dat blijven vertellen. He, dat mensen gaan nadenken over, oh wacht even, we hebben het land gewoon niet.
Maar wetenschappers geven aan dat dit nodig is, dat het ook kan bijvoorbeeld. En vaak is het dan inderdaad de volgende fase, dat het ook, dan is het al geland bijvoorbeeld bij de OESO, bij andere grote organisaties. En dan zal het vanzelf komen, denk ik ook.
Ja, dat
duurt even, maar 2050 is dichtbij, hè? Dan moet je nu beginnen.
Dat is ook de reden waarom ik het zo belangrijk vind om het elke keer weer te herhalen. Het is logisch, niemand zal het ermee oneens zijn, maar het is nog niet, er is nog geen bewustzijn hoe belangrijk het gaat worden om oceaan goed te gaan gebruiken.
Jij werkt veel samen met anderen. Je bent ook voor samenwerking, voor delen ook. Dan doe je ook aan lobbyen natuurlijk. En dan wil je ook andere partijen hierbij betrekken. Ben je ook in de politiek aan het lobbyen?
Nou, niet in de politiek direct, maar wel op platforms die dat wel doen of gaan doen. Dus ik ben onderdeel van iets dat heet het Zeewierplatform. Daar zijn alle partijen verzameld die met zeewier bezig zijn. Er is nu een nieuwe groep aan het ontstaan die op Europees niveau de transitie naar plantaardig eiwit willen stimuleren. Dus in dat soort, op dat soort platforms manifesteer ik me en proberen we invloed uit te oefenen.
Maar hoe zou die, laten we zeggen, als het je lukt om die invloed echt goed uit te oefenen, om ook de politiek, want die heb je uiteindelijk toch nodig, tenminste als facilitators, heb je ze nodig. Hoe ziet de ideale voedselvoorziening in 2050 dan in jouw hoofd uit? Want je bent de verhalen vertellen, dus dat beeld moet je al een keer geschetst hebben in je hoofd.
Nou, los van die oceaan als boerderij, wat ik een essentiële component vind. We zitten nu in een tijd waarin we een soort tussenstap gezet hebben, waarin mensen vervangers aan het gebruiken zijn voor de dingen die minder goed voor ons zijn, maar die ook minder goed voor de planeet zijn. En dat is eigenlijk een hele goede stap. Die gaat nog een paar decennia ook door, omdat mensen dat nu aankunnen. Ze kunnen daar nu mee koken of werken. Want ze hoeven minder te veranderen en het is makkelijk. De volgende stap die nu aan het komen is, is dat er natuurlijk op andere manieren eiwitten, eten gemaakt gaan worden, vleesachtige producten gemaakt gaan worden, visachtige producten in labs. Dat is al een tijdje in de experimentele fase. Dat gaat uiteindelijk, denk ik, een groter gedeelte worden dan de vervanging. Nu hebben ze hun rol. En dat gaat langzaam dat overnemen.
Maar voor mensen die hier niet over nadenken, die met hele andere dingen bezig zijn, hoe moeten ze dat voor zich zien? Wat voor bord krijgen ze voor zich als ze aan tafel zitten?
Nou, het grappige is dat we zijn gewoon steeds creatiever aan het worden. Dus het is niet zo dat alles straks uit een soort rare spacefabriek komt, wat in een grijze zakje zit, zoals je in slechte films wel eens ziet, waar je een apparaatje hebt met bliep bliep en er komt een dingetje uit. Nee, we zijn hele nieuwe manieren aan het bedenken om eten te creëren. En die zijn helemaal niet onnatuurlijk.
Nou, maar er is zoveel gebeurd. Ik bedoel, het moleculaire koken is natuurlijk ook op een gegeven moment ontwikkeld. Laten we zeggen, ik zeg het nu eventjes heel oneerbiedig, maar het schuimpjes koken. En toen zagen mensen hele bergen schuim op hun bord liggen. En dat was prachtig. En de foodies vonden het geweldig. Maar bij grote groepen voelt het geen weerklank, want ja, ze herkenden de smaak niet.
Nee, en het was te spannend en te gek. En maar het grappige is dat door dat moleculaire koken zijn allerlei mensen weer op andere sporen gekomen. Waarbij bijvoorbeeld nu bedrijven in hele grote ketels laten ze een aantal bacteriën of een aantal schimmels laten ze iets doen. En de volgende ochtend ga je er naartoe en heb je een paar ton eiwitten dat een prima smaak heeft en dat je kan verwerken tot producten.
Ja, ik denk dat je hier dus gewoon alle partijen bij elkaar kunt krijgen. Want laten we even, het gaat over voedsel, dus laten we daar even bij houden. Dan hoor je van alle sterrenkoks, dat vind ik altijd mooi, dat hoor je namelijk ook van de jonge koks van 526, die zeggen, wat er ook gebeurt, de Franse keuken is de basis. En sommigen houden daaraan vast, die denken dat er niks kan veranderen, maar je kunt er het moleculaire koken boven zetten en iets van leren. Daar kun je van leren wat je met zeewier kunt doen, met nieuwe producten. Is dat dan eigenlijk de meest logische stap? De klassieke basis niet verliezen en daar vervolgens allerlei vernieuwingen bovenop plaatsen.
Nou, kijk, dat vind ik een heel complexe vraag. Want
omdat het dan voor mensen ook makkelijker te begrijpen is.
Nou, waar ik van overtuigd ben, dat is wat wij als bedrijf ook doen door producten te maken die lijken op wat mensen al kennen. Ik geloof dat je niet in één. Je kan mensen niet in één keer naar een volstrekt andere keuken brengen. Je ziet,
maar ook niet naar een volstrekt andere smaak. Je hebt ook allerlei smaakprofessoren natuurlijk die daar heel veel onderzoek naar gedaan hebben. Er is maar één in Nederland trouwens, Peter Klossen. Die zegt het ook altijd. Die klassieke basis is niet voor niets eeuwenlang al klassiek.
Absoluut.
En
dat is herkenning en dat is comfort en dat is een bepaalde emotie en herinneringen. Dus dat moet je ook helemaal niet willen. Wat we wel aan het doen zijn, is dat hoe we tot die smaken komen, dat zijn we aan het veranderen. Daar hebben we een hele andere basis voor. En stapje voor stapje worden ook de smaken worden net iets anders. We zijn nu steeds meer Aziatische smaken aan het toevoegen aan ons palet. En dat is toevallig voor zeewier heel interessant, want in Azië koken ze heel veel met zeewier, waar umami in zit. Dus dat zijn hele langzame, grote bewegingen. En die veranderen wel iets in onze voorkeuren.
Maar het moet niet te langzaam gaan. Je wil als ondernemer op een gegeven moment ook een hele grote ondernemer worden. De scale-up worden, die grote stap gaan maken. Dat kan door samen te werken. Dat kan ook door dat er af en toe iemand bij je aanklopt en zegt, nou, laten we eens een kopje koffie gaan drinken, Willem. Ja. Want goed idee. Ja. En dan denk je, oh, wacht even, misschien overname. Dan kan de kassa rinkelen of je kan denken, met die kassa die rinkelt, kan ik ook mijn tussen aanhalingstekens groene idee voortzetten.
Absoluut, ja.
Is het al gebeurd? Hebben ze al bij je aangeklopt?
Ja, ik bedoel, we praten heel regelmatig met middelgrote, grotere bedrijven. Ook de Unilevers van de wereld zitten we af en toe mee aan tafel. Ook vanuit hun initiatief om te kijken van kunnen we samenwerken. Ik moet eerlijk zeggen dat ook dat is iets waarvan je als je naar de media kijkt, zou je denken dat start-ups en grote corps al lang aan het samenwerken zijn, want iedereen heeft het erover. Nou, in de praktijk is dat niet zo. Daar zitten de cultuurverschillen zijn gigantisch. De manier van werken, de snelheid, alles is daar anders. Het gaat wel gebeuren, maar gaat nog een heleboel tijd overheen.
Dus wel heel veel hetzelfde is. Hè? Mag ik toch even voor de mensen die nu naar ons luisteren, deze podcast die heel goed beluisterd wordt, potentieel 2 miljoen mensen, dat onder andere Suits & Hoodies bijvoorbeeld, het geweldige boek van Quintus Schevenels, dat gaat over corporates en startups. En hij zegt, kijk eens naar al die overeenkomsten, want er zijn al die verschillen zijn, maar veel meer overeenkomsten dan je denkt. Dus ja, dat is toch voor mij een eye-opener.
Nou, er zitten ook overeenkomsten in. Maar waar je tegelijkertijd heel realistisch over moet zijn, is als je kijkt naar twee mensen of twee bedrijven, culturen, persoonlijkheden. Dat zijn hele belangrijke dingen die je niet zomaar van tafel haalt. Wat heel grappig is dat er nu bedrijven ontstaan die de samenwerking tussen corporates en scale-ups juist weer mogelijk maken. Dus daar komen nieuwe mensen tussen die als een soort mediator zorgen dat die partijen met elkaar kunnen gaan samenwerken.
Uiteindelijk, als het gaat over samenwerking, gaat het over de grote achterliggende partijen, of beter gezegd de bovenliggende partijen. Dan gaat het over de overheid, dan gaat het over het bedrijfsleven in een heel brede zin. En dan gaat het over de kennisinstellingen, de universiteiten met name.
Technologie en absoluut. Ja.
Is dat de samenwerking op dat gebied is natuurlijk gewenst, maar waar moet het vooral van komen?
Nou, eigenlijk wel degelijk op alle fronten. Hè. Als je kijkt naar de kennisinstellingen. Ik was gisteren bij Wageningen bij het MBA-programma. Daar zijn een aantal MBA'ers zijn nu aan het klussen om een strategie voor Seymour in elkaar te draaien. Maar dat was een andere start-up. En die hebben een nieuwe technologie voor het creëren van vlees- en visvervangers gecreëerd. En ik heb meteen de hand uitgestoken. En zeg, kom, wij gaan binnenkort gaan wij zitten. Dus dat soort dingen, essentieel. Ja. De bedrijven, grotere bedrijven, hebben alle middelen om nieuwe oplossingen te helpen schalen. Is super belangrijk. En de overheid, en gelukkig zijn ze dat ook steeds meer aan het doen. De overheid heeft niet alleen een enorme belangrijke rol natuurlijk aan de regelgeving kant. Maar zij kunnen ook lead customer zijn van al die oplossingen. Dus wat je nu ziet is dat grote ministeries, als zij een tender uitbrengen voor de catering, dat ze daar inzetten. Nou, het eten moet niet alleen gezonder worden. Meer groente, maar er moet ook aan een bepaald duurzaamheidsprofiel voldoen. En dat zorgt ervoor dat die cateraars naarstig op zoek gaan naar, oké, waar halen we die producten vandaan? Ja. En daar heeft de overheid, die kan dus een duw geven in de juiste richting.
Samenwerking tussen alle partijen gewenst, dat begrijp ik ook. Je zei tussendoor ook dat die MBA's zijn voor jullie bezig. Wat doen ze precies?
Wij hebben ze één uitdaging gegeven waar ze nu 2 dagen op gaan kouwen. En op zaterdag dan ga ik terug naar Wageningen om te kijken wat ze bedacht hebben. Dus dat is, dat is superleuk.
Goed zo. En dat tekent ook de echte ondernemer. Ook gewoon op zaterdag is gewoon een werkdag.
Ja.
En zondag?
Zondag zit ik hopelijk in de buurt van de Oostenrijkse skihellingen om ook even met mijn kinderen wat ontspanning te zoeken.
Nou, dat klinkt heel plezierig. Ik dank je voor dit gesprek, Willem Sodderland. Je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven, mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill & Knowlton. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader.
Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.